capita il mono là.
Abbiamo contrasto.
De vrouwen luisteren toch mee hoor.
Ik heb het ook in de aantekeningen.
Nou ja, we gaan verder. Wie nog wil komen, die komt. Maar we hebben gezien dat we met zachtmoedigheid dat woord van God, wat ons wijs kan maken, in ons hart zouden laten planten. En dat kan onze zielen zalig maken, zegt Jacobus 1, vers 21. En om daar nog één illustratie van te geven, blader ik naar Romeinen hoofdstuk 1. Naar een kernvers van het evangelie. Om maar vast te zetten dat dit in overeenstemming is met wat de apostel Paulus leert. Die apostel die apart gezet is of afgezonderd is tot het evangelie van God, zegt hij in vers 1 van de Romeinenbrief. En over dat evangelie zegt hij in vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. En dat is niet schamen in de zin van dat je bang bent dat iemand te weten komt wat jij gelooft. Zo van ik hou mijn mond maar. Maar hij zegt juist, ik spreek het vrij uit. Ik bedek het niet. En in Handelingen hoofdstuk 20 is hij onder de gelovigen te Efeze en dan zegt hij, ik heb niks achtergehouden van wat ik zelf geleerd heb. Ik heb u het volle woord van God verkondigd. En niets achtergehouden. Nou, ik schaam mij niet. En hij zegt dus, ik spreek tot jullie gelovigen het evangelie van Christus. En ik bedek het niet. Ik geef jullie alles wat ik ook heb. Waarom? Want het is niet een, en zeker niet één. Het is kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daar zie je weer dat het woord van God, wat uiteindelijk het evangelie is, want het evangelie zijn de beloften Gods, de dingen die van tevoren beloofd zijn. God heeft gesproken en het zal vervuld worden. Dat is kracht voor de gelovigen. Kracht Gods, namelijk tot zaligheid voor de gelovigen. Nou ja, en dan heb je ook weer de volgorde die Jacobus ook kent is, de Jood en ook de Griek. De Joden werd het gepredikt. Zij wilden het niet, als volk in ieder geval. En toen zeiden de heidenen, nou dan komen wij wel. Kunnen jullie volgende week bij ons komen? Maar dat evangelie, dat is het woord van God dat zalig maakt. En dat zouden we met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. En wat gebeurt er dan? Vers 17, want in dat evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. En dan blijkt dat waar wij deel krijgen aan dat evangelie van genade, wat ons gegeven wordt in Christus, dat krachtige woord, dat wij niet zelf hoeven te werken, maar dat God in ons werkt en dat de rechtvaardigheid van God daarin geopenbaard wordt. En dat is precies wat de wet tot stand zou moeten brengen. De rechtvaardigheid Gods. Alleen dat leidt tot toorn. En waar wij deel krijgen aan het woord van God, het evangelie, blijkt dat de rechtvaardigheid van God alsnog geopenbaard wordt. Maar dan door God zelf. In Christus. En dat is uit geloof tot geloof. Nou, dat is een wat cryptische uitspraak. Uit geloof tot geloof. Maar ik zeg altijd maar van Christus is de gelovige. En als hij niet een gelovige was, als hij niet trouw was aan dat woord van God, er staat geschreven en ik ben gekomen om dit en dat te doen, om getuigenis der waarheid te geven, voor Pilatus zei hij dat, om daarin te wandelen, dan viel er voor ons niks om na te wandelen. Dan waren er geen voetsporen, geen voetstappen waarin we konden gaan staan. Dan was er voor ons niets te halen. Hij heeft het volbracht, wij niet. Maar wij zouden naderen vervolgens in geloof tot hem die gelovig is. Die nu trouw is in de bediening waarin hij gesteld is. Maar dat is de Hebreeënbrief. Dus uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de gerechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit werken der wet, maar uit het geloof. En altijd als ik dit lees, wil ik de nadruk ook op het laatste woord leggen. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is een groot verschil met hoe je het vaak gepredikt hoort. Namelijk, het is de bedoeling dat je eenmaal tot geloof komt en dan is alles prima. Paspoort getekend, doei. Nou, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, en dan blader ik weer terug naar Jacobus hoofdstuk 1. Want wij zouden dat woord met zachtmoedigheid in ons hart laten planten, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woord, staat er in vers 22, en niet alleen hoorders. Uzelf met valse overlegging bedriegende. Het doel van Jacobus is dat wij zalig worden. Als gelovigen. Nou, Pieter die zei het net al tegen me, maar hoe zit het dan? Eerst horen en dan toch doen? Is dat niet in tegenspraak met wat er staat in vers 21? Dat we zouden horen en vers 19, ras om te horen. Nee, het is precies wat Paulus zegt. De rechtvaardige die uit dat woord leeft, zou eruit leven. Maar dat is wat Jacobus noemt een dader des woord. Dat betekent niet dat je het eenmaal hoort en van nou, dat is het weer. Dat het er doorheen gaat als het ware. Ene oor in, andere oor weer uit. Van ja hoor, ik geloof het ook. Zo iemand kan je alles wijs maken. Maar geloof wordt beproefd, hebben we net al gelezen. Je loopt er een keer tegenaan. En op het moment dat je er tegenaan loopt, blijkt of je een dader des woords bent, of je erbij blijft. Dat is het. Dus denk niet dat hier staat van ik moet weer aan het werk, ik moet het woord uitvoeren, praktiseren, noemen ze dat dan. He, ga nu doen. Dan kom je weer terecht onder de wet. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Nee, we zouden gewoon leven uit geloof en dan kom je ergens op een kruispunt, dan loop je er tegenaan. En hoe dat eruit ziet, ja, dat kan ik voor een ander niet bepalen. Ik maak dingen mee, jullie maken dingen mee. De vader voedt zijn kinderen op. We hebben allemaal een ander leven met andere moeilijkheden. En de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. En ik ben juist blij dat dat verschil er is. Anders zou je dus weer de wet kunnen leggen op iedereen. Maar het is juist een vrije opvoeding. En de vader weet wat zijn kind nodig heeft. Het is een opvoeding op maat die we krijgen. Maar wij zouden dus daders des woords zijn. Niet dus actief van ga maar doen. Nee, leven uit geloof. Kijk, er zijn van die analogieën dat je zegt, heb lief. Ga maar doen. Of draag vrucht, dat is ook zo'n mooie. Ik weet niet of er Pinksterbroeders onder ons zijn. Vroeger telde ik de vruchten van de geest. Had je van die turflijstjes. Van nou, vandaag stond dit wat beter en morgen dat. Actief bezig zijn. Een actief geloof. Maar dat is, je kunt niet vrucht dragen op commando. Je kunt niet lief hebben op commando. Onze verantwoordelijkheid, en dat is ook Johannes 15 met die wijnstok, is om dat woord in ons hart te laten planten. Om gevuld te zijn. En dan komt die vrucht vanzelf. Je kunt wel zeggen, ik wil veel vis. Geef vis. Maar je kunt je beter richten op het net, zegt Paulus bijvoorbeeld en Johannes.
Het is een automatisme.
Ja. En dan kunt je beter richten op het goede water. En daar je net uitwerpen vervolgens. En dan komt die vis vanzelf. We zouden niet gericht zijn op de vrucht, of op de goede daden, of op het zijn van een dader, des woords. We zouden gericht zijn op een zacht gemoed. Of om de analogie met de zaaier maar eens aan te halen, Matteüs 13... Die zaaier die liep rond en die gooide het gewoon over zijn schouder. En zijn verantwoordelijkheid was om goed zaad over zijn schouder te gooien. Nou, en de andere kant was de verantwoordelijkheid voor de ontvanger is dat die grond goed is. Ja, en ook onder ons, wij weten dat niet van elkaar, maar er zitten harten die ontvankelijker zijn dan andere harten. De een is bezig met dit, de ander met dat. Die is verstikt door zus en zo. Of dat is al wat hard. En de een draagt dus 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig vrucht. Maar dat is niet waar je op moet richten. Dat hart moet goed zijn. En dan geeft hij de vrucht. En ik zeg altijd met de vrucht van de geest in Galaten 5, vers 22, daar worden ze genoemd, hè, waarvan liefde de eerste is. Wij kunnen dat niet op commando, maar het is ook niet onze vrucht. is vrucht van de geest. En wat zegt Efeze 5? Wij kunnen slechts vervuld worden met de geest. Nou, dan ben ik weer terug bij 1 Petrus 1 en Jacobus 1. Dat is, en Efeze 1, dat is die geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis. Christus leren kennen. En dan word je vervuld en dan zorgt hij vervolgens voor de vrucht. Nou. Zij dus daders des woords. Want zo iemand een hoorder is, vers 23 des woords, en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren gezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Ja, Jacobus heeft allemaal van dit soort voorbeelden. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzaliger zijn in dit zijn doen. Ja, maar hier staat toch echt wet. De volmaakte wethouder. En die zouden we praktiseren. Nou, eerst even de onvolmaakte wet dan. Hebreeën 7, vers 19. De brief hiervoor. Hebreeën 7. Nou, ik lees vanaf vers 17. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt gezegd van Christus de opgewekte. In zijn opstanding is hij priester naar de ordening van Melchizedek geworden. De hoge priester, zoals we hem kennen. Onder gelovigen eigenlijk onbekend. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Maar dit is juist de wet die aan Mozes gegeven werd. En dit is de wet die vervolgens omgebouwd werd tot wat het judaïsme werd. Dit is de wet die gepredikt werd door de slang in de hof. Doe dit en je zult als God worden. Dat is het oude, dat is wat de oude mens probeert te activeren, maar wat uiteindelijk zonde voortbrengt. Jacobus leert juist niet dat we onder die wet zouden leven. Juist niet. Maar je moet het alternatief kennen. En als je dat niet kent, ja, dan denk je dus al heel gauw dat het daarom gaat. Ik moet doen. Ik moet goede daden voortbrengen. Ik moet zus, ik moet zo. Want ik moet een dader van het woord zijn. Maar echt waar, dat krijg je alleen als je Christus niet kent. Als je niet weet wie hij is en wat hij doet. Want de wet heeft geen ding, vers 19, volmaakt. Daar heb je de onvolmaakte wet dus. Maar de aanleiding van een betere hoop. Door welke wij tot God genaken. Nou, hier staat dat die wet in zichzelf niet kon leiden tot zaligheid. Die wet kon niet leiden tot rechtvaardigheid, maar leiden tot veroordeling. En dus zegt Romeinen 3 vers 20 dat de rechtvaardigheid Gods, die in het evangelie geopenbaard wordt, tot stand gekomen is buiten de wet om. Doch hebben de getuigenis van de wet, staat daar. Romeinen 3 vers 20 en verder. Nou, hier staat dat ook. Hebben de een aanleiding van een betere hoop. De wet getuigt van die betere dingen. De wet getuigt van het nieuwe verbond. Of in modern taalgebruik, de wet getuigt van het evangelie. Wat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat is de volmaakte wet. En daarnaar zouden we leven. Het is dus gewoon het evangelie. Het is het woord van God in al zijn volheid. Oude en Nieuwe Testament samen. Eenheid. Eén woord van God. En daarin komt dat plan naar voren wat God uitwerkt. Om van een oude gevallen wereld een nieuwe schepping te maken. En daarin zouden wij wandelen. Nou, er zijn nog vele voorbeelden die die onvolmaakte en volmaakte wet in contrast stellen. Maar ik denk dat dit wel voldoende is op dit moment. Maar daarin zouden we wandelen. En dat is het zijn van een dader des woords of het werken van de volmaakte wet. Het wordt ook de wet der vrijheid dus genoemd. Maar wat zegt Paulus in Galaten 5? Staat dan in de vrijheid. Juist dat hoofdstuk waarin die vrucht van de geest naar voren komt. En dient elkander door de liefde, staat daar. Moet je dat dan doen? Nee, je moet leren dat waar je leeft uit het geloof van Christus, waar je leeft uit het evangelie, uit het woord van God, dan is dat het resultaat. Dat is een wetmatigheid. Als er een appel aan een boom hangt en je knipt het stengeltje door, dan valt hij naar beneden. Dat is een wetmatigheid. Het is niet dat iemand tegen die appel zegt, val nu naar beneden. Doe dat. Nee, dat gebeurt. Nou, als het woord met zachtmoedigheid in ons hart geplant wordt, dan komt dat tot leven als wij gelovig zijn. Dan doet het woord zijn werk. Dan komt Christus tot zijn doel in ons. En dan zijn wij niet aangesteld om te beoordelen of dat goed of slecht is. En dat is de moeilijkheid soms. Wij willen zelf inschatten van nou, ik ben goed bezig. Maar de Heer beoordeelt het. En Paulus zegt van zichzelf, nou ik oordeel zelfs mezelf niet. 1 Korinthe 4. Ik probeer gewoon trouw te zijn in de bediening waarin God mij aangesteld heeft. En de Heer zal het beoordelen. Nou, zo zou in ieder van ons ook leven. Trouw naar dat woord van God. Gaan we terug, Jacobus 1. Ik wilde eigenlijk naar Jacobus 2. Dus ik laat het vers met de weduwe en wezen bezoeken even voor wat het is. Dus als je daar vragen over hebt, dan kun je altijd nog naar me toe komen. Maar in het algemeen gaat het erom dat een weduwe of een wezen, een wees, iemand is die zonder zorg is. Die zonder bescherming is. Die er alleen voor staat. Die een gebrek heeft dus. Gebrek aan zorg. En als het letterlijk gaat om het bezoeken van weduwen en wezen, laatste verse van Jacobus 1, dan heb je als een hele makkelijke doel godsdienst. Want dan gaan we vanmiddag naar een weeshuis. We zoeken een weduwe op. En we bezoeken haar. En dan hebben we het weer gedaan. He, dan zijn we daders des woords. Maar ik hoop dat je niet echt gelooft dat dat het dan is. Dat Jacobus daarop doelt. Jacobus heeft altijd naast dat praktische onderwijs die hogere geestelijke waarheid van dat Joodse volk waar hij zich tegen afzet voor ogen. En het is een wereld of een volk zonder vader, levend in de duisternis, zonder zorg. En Israël is zonder de man. En daarmee zijn zij weduwen. Wij denken altijd dat dan de man dood moet zijn, of de vrouw. Maar het feit dat je zonder de man bent, en in dit geval is de man gestorven, betekent dat het volk weduwe is. Zo spreekt het Oude Testament er ook over. Nou, en dat is de eerste laag, zeg maar, waarop je dit vers moet interpreteren. Het gaat over hogere dingen. En zoals Paulus zegt dat zijn gebed is naar zijn broeders, naar het vlees, en dat hij zich inzet om zijn eigen volk de zaligheid van het evangelie te brengen. En hij hoopt gezonden te worden, Romeinen 9 tot 11, zegt Jacobus, het doel van de gelovigen is om weduwe en wezen te bezoeken. Als we het evangelie ergens zouden brengen, zou dat in de eerste plaats zijn bij dat volk. Jacobus zegt precies hetzelfde als Paulus met andere woorden. En alles wat eruit volgt, praktisch, prima, als jij het op je hart hebt om weduwe of wezen te bezoeken, ga je gang. Maar het is niet dus de kern van de leer van Jacobus dat dat het dan is, want dan zijn we er gauw mee klaar. Daar zit het meer achter. Nou, ik wil nu naar Jacobus 2. We hebben nog eventjes, terwijl dat juist zo'n belangrijk hoofdstuk is. Maar het is gelukkig gewoon een voortzetting van wat we in Jacobus 1 dus leren over dat woord van God. Het bouwt gewoon voort. Want Jacobus 2, en ik weet niet of jullie het al gelezen hebben, dat hoofdstuk. Maar dat is dat hoofdstuk waar het gaat om uiterlijke dingen. In vers 1 staat, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger in een sierlijk kleed, een gay, nou ja, met gay kleren, zo staat het in het Engels, een mooie kleren, sierlijk. Maar er kwam ook een arm man in slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit hier gij op een eerlijke plaats. En zoudt zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft degene die hem lief hebben. Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Nou, en ik lees zover omdat je ziet dat Jacobus heel persoonlijk wordt. Wie is gij? Tegen wie heeft hij het? Hij heeft het niet tegen mij. Hij heeft het ook niet tegen jullie. Tenminste, ik geloof niet dat wij dat onderscheid maken. Maar dit is om aan te geven dat hier ook die klacht naar het Joodse volk zit. Juist degenen die onder de wet leven maken dit soort onderscheidingen en zijn gericht op de uiterlijke dingen. Terwijl de Bijbelse boodschap is, met name in het Nieuwe Testament, maar ook al in de wet, dat God geen aannemer is des persoons. En dat hij het hart aanziet. En dat hij de geesten weegt. Dat hij ziet wat van binnen is. Maar wij van nature, en met name onder wetten en regels, en dus in het judaïsme is dat heel sterk aanwezig, zijn gericht op die uiterlijkheden. Hoe ziet het eruit? Wat doe je? En hoe kom je over? Nou, en Paulus die zegt dan bijvoorbeeld in Galaten 6 van ja, diegenen die onder de wet leven, die willen een ander ook onder de wet brengen. Om zelf een schoon gelaat te kunnen tonen. Het is alleen maar om er zelf beter uit te komen. Toch? Maar Paulus roemt dan in het kruis van Christus. Galaten 6. Maar het begint hier met dat wij juist niet zo zouden leven. Want wij zouden niet het geloof van Jezus Christus hebben met aanneming des persoons. Maar het eerste wat hier opvalt is dat het geloof is van Jezus Christus. Ik heb er altijd overheen gelezen. Maar het is het geloof van Jezus Christus. En ik weet wel, in het Grieks kun je dit vertalen met zowel van als in Jezus Christus. En er zijn dus vertalingen die het geloof in Jezus Christus hebben. Maar de meest letterlijke vertaling is wel degelijk geloof van Jezus Christus. Het is in de eerste plaats zijn geloof. En we hebben dat al gelezen in Romeinen hoofdstuk 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Het is in de eerste plaats zijn geloof. En wij worden gerechtvaardigd, Romeinen 3 vers 20 en verder, door het geloof van Jezus Christus. Ja, maar is dat geen overzoening? Nee, dat is geen overzoening. Want wij zouden wel degelijk tot hem naderen in geloof. En ik zeg altijd, ik ben er altijd heel snel klaar mee. Ik zeg altijd van, nou, Noach moest die ark bouwen. Hij was een gelovige, hij deed het. Maar het was vervolgens aan die anderen om in te gaan. Want er kwam een moment dat de deur dicht zou gaan. Nou, dat is onze verantwoordelijkheid. Christus bouwt de ark, hij is een gelovige. Hij bouwt zijn gemeente. En het is onze verantwoordelijkheid om in te gaan. In die ark. Het is zijn geloof. En dat leidt vervolgens tot geloof. In de praktijk leidt het vaak tot ongeloof van anderen. Maar het is de bedoeling dat er een keuze gemaakt wordt. Maar het is zijn geloof wat kenmerkend is voor ons leven. Hij is onze voorganger. Hij is degene op wie zij zouden zien vervolgens. En bij hem is dus geen aanneming des persoons. En de persoon is de buitenkant. Het gaat niet om de status, het gaat niet om de kleur, het gaat niet om de buitenkant. Het gaat er dus ook niet om of je van Urk komt of niet. In Christus zijn we één. Dat is wat telt. Nou, en dat er dan praktische verschillen zijn, ja, als je elkaars taal niet spreekt, dan is het gewoon wat lastiger. Maar dat onderscheid zouden we niet maken. Alhoewel, in Galaten 6, dat haalde ik net aan, daar wordt wel degelijk onderscheid gemaakt. Soms maken wij wel onderscheid. Het staat in Galaten 6, wat is het, vers 10. Ja. En ik heb in het verleden wel eens gezegd, ik ben racistisch. En toen zei iemand, dat moet je niet zeggen, want het wordt opgenomen en dan knippen ze dat eruit. En dan is Steven van der Hoeven racistisch. Dus ik zeg er altijd bij, ja, ik ben niet racistisch, maar ik maak wel onderscheid. Want dat doet Paulus ook. Want hij zegt in vers 10 van Galaten 6, zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen. Geen onderscheid, geen aanneming des persoons. Maakt niet uit wie je bent, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden, zouden die toch voorgaan. En dat is wat ik bedoel met mijn wat bouwde uitspraak, van ik maak onderscheid tussen degene in Adam en in Christus. Want dat onderscheid maakt de Heer zelf ook. En de zaligheid is voor iedereen. Maar als je het niet aanneemt, dan blijf je in Adam. En de Heer die zal uiteindelijk ook kiezen. En die kiest alleen degene in Christus. Dus het is geen alverzoening in die zin van het woord. Aan de andere kant, ieder die in Christus is, die wordt verzoend. Maar de vraag is, ben je in Christus? Hoor je daarbij? Nou, en dat onderscheid, dat is er wel degelijk dus. Geen aanneming des persoons, het is voor iedereen. Maar uiteindelijk is het wel de vraag of je ingaat. Of je erbij hoort. En die stap kun je alleen zelf zetten. Nou, dat is dus Galaten 6. Dan ga ik weer terug naar Jacobus 2. We zouden in ieder geval onder broeders en zusters niet deze onderscheiding hebben, dat we op basis van de buitenkant iemand wel of niet rekenen. Nee, want dat woord, dat zit van binnen. En de Heer, die ziet het hart aan. En er staat dan in vers 8, indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Nou, dit is precies wat het is. Dit is niet iets wat je kunt doen op commando. Dit is iets wat voortkomt uit een leven van geloof. Dit is iets wat voortkomt uit de geest. Dit is iets wat voortkomt uit de wijsheid Gods die ons gegeven wordt, indien wij begeren. Want dan weet je wie je bent, en dan weet je wie Christus is, en dan weet je hoe hij werkt. En dan weet je dat wij in één lichaam geroepen zijn. Hoezo is Jacobus niet voor ons? Dit is dus voor ons. Het is ook gewoon gemeentelijke waarheid. In één lichaam geroepen. Vele leden één lichaam. En dat is het volbrengen dus van de koninklijke wet. En dat is hetzelfde als de volmaakte wet die de vrijheid is in Jacobus 1. Dat is niet het oude verbond. Dat is de vervulling van de wet. Liefde. En dat is dus in overeenstemming met wat Paulus zegt, bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 14. Waar staat dat? Kijk hoor. Ik denk dat Romeinen 13 nog is. Ja. Daar staat in vers 8, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Nou, dit lijkt heel actief, maar dit is Romeinen 13. En ik zeg altijd maar, je moet eerst de voorgaande pak een beet 11 hoofdstukken gelezen hebben, om te weten wat je positie in Christus is. Romeinen 6, dat we gestorven zijn voor de wereld. Romeinen 7, dat we gestorven zijn voor de wet. Romeinen 8, dat er nu geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn, en dat we dus niet naar het vlees zouden wandelen, maar naar de geest. Nou, dat moet je allemaal leren. En dan moet je weten waarheen je onderweg bent, naar de zoonstelling. Allemaal hetzelfde als Jacobus. En dan, vervolgens in Romeinen 12 zegt Paulus dan, als je dit dan weet, zo bid ik u dan dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. maar niet eerder. En ik weet niet hoe het is met iemand die uit de zware kerk weggaat. Maar toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik, ik wil de Heer dienen. Vanaf dag 1. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je dus zelf verzinnen hoe de Heer gediend moet worden. Je gaat er zelf een voorstelling van maken. En in je kindelijkheid kan dat. Dat is allemaal niet zo kwalijk. Maar we zouden eerst moeten leren in de rust te gaan zitten. Eerst te leren af te leggen en opnieuw opgebouwd te worden. Dat denken moet veranderd worden. En van daaruit worden wij dan vervuld met het woord van God. Of volgens Romeinen 12 vers 2 worden wij veranderd in ons denken of vernieuwd. Of worden wij wijs volgens Efeze 1. En als we vervuld worden met de geest, Galaten 5, gaat de geest vruchten voortbrengen. Nou, en de eerste vrucht is liefde. Dus er staat hier weliswaar, doe dit. Heb de ander lief, zijt niemand iets schuldig dan hij kan de liefde hebben, maar dat is een vervulling van de geest. Als je weet wie je bent. Als je weet waarheen je onderweg bent. En dat heeft in de eerste plaats te maken met gelovigen onderling. De liefde dus doet de ander geen kwaad. Nee. Nou ja, dan heb je Romeinen 14 vervolgens. Degene die nu zwak is in het geloven neemt aan, maar niet tot twistige samenspreking. Als je lief hebt, als de liefde van Christus in je hart uitgestort is, dan kan je de zwakke in geloof aannemen. Ook al gedraagt hij zich heel anders dan wat jij zou willen. En dan hoef je dan geen tijdslot op te zetten van nou, dat moet met 2 weken nu anders zijn, dat gedrag. Maar je zou iemand de ruimte geven, zodat hij ook sterk kan worden. En tegen mij werd wel eens gezegd van ja, jij moet mij geen aanstoot geven. Je kan het je niet voorstellen, maar ik had vroeger zo'n gabberhoofd met een pet. En die had ik ook op in de gemeente zondag. En dat was tot aanstoot. Dat kun je wel voorstellen natuurlijk. Maar er werd de andere kant op gereageerd. De zwakke moest geen aanstoot aan de ander geven. Maar het is juist andersom. De sterke, als je meent sterk te zijn, dan ben je zo geestelijk. Dan weet je hoe het zit. Dan kan je die zwakke toch accepteren. Zodat hij de tijd krijgt om dat geestelijke voedsel tot zich te nemen. Want dan wordt hij ook sterk. Maar in de praktijk wil men dat de zwakke ook, of de sterke ook zwak wordt. Nou, dat gaat over die moeskruiden in Romeinen 14. We zouden leren elkander te verdragen, dus lief te hebben, zodat we allemaal op de plaats van bestemming komen. En dat is precies dus wat Jacobus 2 ook leert. Dat is de koninklijke wet volbrengen. En dus niet het oude verbond houden om volmaakt te worden, maar waar die volmaakte wet heerst in onze harten, door genade, zullen we niet struikelen en zullen we de zaligheid beërven. Dat is wat er gebeurt. Het is dus een wetmatigheid die Jacobus naar voren brengt. Nou, dan wil ik nog even iets zeggen over vers 14 tot 18, want dat zijn die bekende woorden die in verband worden gebracht met Luther. Want er staat, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, maar gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook is het geloof, indien het de werken niet heeft, bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Ik hoop dat nu duidelijk is, in ieder geval, komend vanuit waar we begonnen zijn, dat Jacobus niet iets anders zegt dan Paulus in Romeinen hoofdstuk 3. Maar dat hij zegt eigenlijk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat heeft een bepaalde uitwerking. Geloof is niet iets wat je eenmaal tot je neemt, maar je zou eruit leven. En je komt tot bepaalde keuzes in je leven. En Paulus zegt dus precies hetzelfde als Jacobus. Het is een geloof wat zou leven. En Jacobus die drijft het iets op de spits, want hij zegt eigenlijk juist tot het Joodse volk van jullie hebben het woord, maar jullie leven er niet uit. Het is dood. Jullie gaan prat op de werken, maar die zijn dood. En juist het feit dat ik leef uit geloof, laat zien, wordt zichtbaar door mijn wandel. Maar die wandel is gericht op het verkrijgen van de zaligheid en het blijven staan in de verzoeking. Jacobus is wijs geworden. Nou ja, dan krijg je gewoon een aantal voorbeelden die daarin naar voren worden gebracht. Gij gelooft dat God een ene God is, gij doet wel, maar de demonen, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Ja, want er zijn er velen die zeggen ik geloof. Maar je zou dan gelijk moeten vragen, wat geloof je dan? Ja, ik geloof in God. Nou, ik vraag dan altijd gelijk, maar wat zegt hij dan? Want dan weet je gelijk wie ze bedoelen. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Het gaat er niet om dat je gelooft dat God bestaat, maar dat God gesproken heeft. En dan moet je weten wat hij gezegd heeft. Dat is wat weegt. En daar gaat de strijd ook uiteindelijk over. Nou, en dat werkt vervolgens uit in onze levens. En uit onze wandel blijkt uiteindelijk wat wij geloven. Want hier denk je iets, maar dat krijgt uiteindelijk een uitwerking in onze handel en wandel. Dat bepaalt namelijk de richting of de gerichtheid van de mens. Dat bepaalt waarheen hij onderweg is. Nou, en de Heer zegt ook, waar je hart is, daar is ook je schat. Of andersom. Matteüs hoofdstuk 6. Waar is je schat? Nou, en aan vele mensen zie je dat zij zich wel gelovigen noemen, maar dat hun schat hier is. Dit is waar ze zich op richten, het hier en het nu. En op het moment dat jij zegt dat jij onderweg bent naar een beter vaderland, ja, dan ben je ineens een theoretische gelovige, iemand met kopkennis. Maar zij zijn praktisch. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei, ja, ik heb bij Ab heb ik de theorie geleerd, maar nu leer ik de praktijk. Dan denk ik, nou, weet je, theorie. In de Bijbel wordt helemaal geen onderscheid tussen theorie en praktijk gemaakt. Theorie, dat komt van hetzelfde woord als waar het woord theater van afgeleid is. En een theater, dat is de schouwburg. Maar wat doe je daar? Dan ga je zitten en dan ga je aanschouwen. En dan ga je kijken, dan ga je observeren. En het doel van het theater is dat je iets ziet, zodat je kunt nawandelen. Nou, en het hele woord is één groot theater. Want wij zien voorbeelden die wij vervolgens zouden in ons op zouden nemen, zouden observeren om na te kunnen wandelen. Theorie in de Bijbel zou automatisch praktijk zijn. Tenzij je niet gelooft. Dan heb je nooit tot doel om te gaan wandelen. Dan blijf je zitten waar je zit. Denk, nou, vertel morgen eens wat anders. Dat waren die lui in Handelingen 17 juist. We willen nog wel eens een keer wat horen. Ja, en zo gaan we natuurlijk naar het theater, hè? Een voorstelling. Maar in de Bijbel is theorie eigenlijk hand in hand met praktijk. Het doel is om te gaan wandelen daarin. En dat is wat opvoeden dus ook zou zijn. Dat kun je niet heel bewust doen. Nee, je kan slechts een voorbeeld zijn. En je kind, let erop, die ziet jou en gaat vanzelf nadoen. Totdat ze het er niet mee eens zijn. Gaan ze een andere kant. Maar zo zou het gaan. Dus ja, kopkennis, theorie. Op het moment dat we gelovigen zijn, dan werkt het vanzelf uit. En dan blijkt dat uit de praktijk. Alleen de ongelovige gelovige, die zal dat niet herkennen als werken Gods. Die denkt dat, waar ben jij nou mee bezig? Ja. Die is bezig in de wereld. Maar het is echt niks anders dan wat Paulus leert. Het is geen strooienbrief. De rechtvaardige zou leven uit het geloof. En dan worden er aan het eind van dit hoofdstuk nog wat voorbeelden genoemd. En daaruit zie je ook dat Jacobus de volgorde kent. Want hij noemt Abraham. Die verdorven Syriër. Was niet eens een Israëliet. Was niet onder de wet. En Rachab wordt genoemd. Nou ja, Abraham die komt ook in Romeinen voor. Dat laat ik maar even. Maar we weten dat Abraham een gelovige was. Hij was een hoorder. Hij hoorde tot hem zeggen. Ga uit uw land. Ga uit uw maagschap. Tot een land waarin waar ik een land wat ik u wijzen zal. En hij ging. Nou, hij was een dader des woords. Want hij hoorde het woord, hij geloofde, hij vertrouwde dat God hem zou brengen op die, plek, op die plaats van bestemming. En evenzo met zijn zoon, Abraham geloofde dat als hij Isaac zou offeren, dat God hem zou kunnen wedergeven, wederbrengen. Dan ben je toch een dader des woords, dat is toch niet een actief proberen praktiseren van het woord. Hij vertrouwde gewoon op God en dat had een consequentie in zijn leven. Hij deed het. Nou, en voor ons geldt gewoon hetzelfde. En dat geldt ook voor Rachab. Ik vind het prachtig dat zij genoemd wordt, want hoe wordt zij genoemd in vers 25? En desgelijks ook Rachab de hoer. Nou, je kunt ervan maken wat je wil, maar er staat gewoon dat zij een hoer is. Ja, er staat niet dat zij een hoer was. Dan had er niet bij gestaan Rachab de hoer, want dan was ze niet meer. Nee, Rachab de hoer, dat was haar beroep. Dus hoeveel goede werken wil je verzinnen? Jacobus haalt het voorbeeld van Rachab de hoer aan. En haar aardse werken doen er niet toe. Maar wat wordt daar aangerekend? En desgelijks, ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd? Nou, dat waren niet die werken dus. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Die werken tellen. En dat zijn de werken des geloofs. En ik hoop dat het ook tot troost mag zijn. Het gaat dus helemaal niet om je aardse tekortkomingen of je aardse interesses of je aardse afwijkingen. Dat is niet wat telt. Het gaat om het geloof en de uitwerking daarvan. En alle religie is juist op dat andere gericht. Maar dan had Rachab de hoer nooit genoemd geweest. Maar Rachab, je weet wat haar naam betekent, hè? Dat betekent wijd. Uitgebreid. Nou, bij haar was dat heel letterlijk. Met benen en al. In een herberg, dus erg ontvankelijk voor gasten. Wat voor herberg was dat nou, zeg? Hè? Daar gingen die verspieders heen. Die wisten echt wel waar ze heen gingen. En juist die vrouw, Rachab de hoer, wordt genoemd in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Gerekend tot Israël. He, aan de 12 stammen in de verstrooiing. Maar daar heb je dus iemand die er niet bij hoorde, maar toch bij Israël hoort door geloof. Zij was ontvankelijk voor het woord van God uiteindelijk. En dat is wat telt. Dus laat die aardse wandel voor wat het is en richt je juist op dat woord. Dat is wat belangrijk is. Jacobus die zegt, juist niet een leven onder de wet telt, maar uit genade. En wij? Wij hoeven niet onze zoon te offeren. Tenminste, ik hoop het niet. Dat wordt ons niet gevraagd. Maar we zouden geloven dat Christus zichzelf geofferd heeft. En wij zouden ons aan hem wijden vervolgens. De uitwerking ervan. Wij hoeven ook geen ark te bouwen. Staat dat ding nog op Urk of niet? Is al lang weg. Nou, we hoeven geen ark te bouwen. Maar we zouden wel geloven dat Christus zelf zijn gemeente bouwt. En wat kunnen wij doen? Ingaan in die ark. Nou, je mag ook meebouwen. Hè? Dat is 1 Korinthe 3. Maar in ieder geval ingaan. Dat wordt van ons gevraagd. De deur is open, ga erin. Zorg dat je daar terecht komt. En wij hoeven ook niet door de schelfzee te trekken, achter Mozes aan. Maar we zouden wel geloven dat Galaten 1 vers 4 zegt dat Christus ons uit deze tegenwoordige boze eeuw trekt. En we zouden uit deze wereld dus gaan om vervolgens in te gaan, in het binnenste heiligdom. Waar Christus is. En hij spreekt vervolgens tot ons. En dat is geloof. En die aardse werken doen er dus niet toe. Want bij de Heer is geen aanneming des persoons en geen aanziens van de buitenkant. Hij kijkt naar het hart. En waar dat hart zachtmoedig is, komt het woord binnen, vermengd met geloof en leidt tot vrucht, zaligheid. Nou, daar zullen we vanavond mee verder gaan. want het is tijd.